Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen wij zingen uit Psalm 9, en wij zingen de versen 1, 2 en 10. Ik zal met al mijn hart de Heere blijmoedig geven lof en eer. En ik zal in u, mijn God, van vreugd opspringen in de geest verheugd. En vers 10, hij die uw naam in waarheid kent, zal Heer op u in zijn ellend vertrouwen. Psalm 9, de versen 1, 2 en 10. De schriftlezing, gemeente, vindt u in Leviticus, hoofdstuk 24. Wij lezen de versen 10 tot en met 23. Leviticus 24 en daaruit de versen 10 tot en met 23. En daar lezen wij het woord van de Heere. En er ging de zoon eener Israëlitische vrouw uit, die in het midden der kinderen Israëls de zoon van een Egyptische man was. En de zoon van deze Israëlitische en een Israëlitisch man twisten in het leger. Toen lasterde de zoon der Israëlitische vrouw uitdrukkelijk de naam en vloekte. Daarom brachten zij hem tot Mozes. De naam nu zijner moeder was Selomit, de dochter van Dibri van de stam van Dan. En ze leidden hem in de gevangenis, opdat hun naar de mond des Heren verklaring geschieden zou. En de Heere sprak tot Mozes, zeggende: breng de vloeker uit tot buiten het leger, en allen die het gehoord hebben, zullen hun handen op zijn hoofd leggen. Daarna zal hem de gehele vergadering stenigen. En tot de kinderen Israël zult gij spreken, zeggende: een ieder als hij zijn God gevloekt zal hebben, zo zal hij zijn zonde dragen. En wie de naam des Heren gelasterd zal hebben, zal zeker gedood worden. De ganse vergadering zal hem zeker stenigen. Alzo zal de vreemdeling zijn, gelijk de inboorling, als hij de naam zal gelasterd hebben, hij zal gedood worden. En als iemand enige ziel des mensen zal verslagen hebben, hij zal zeker gedood worden. Maar wie de ziel van enig vee zal verslagen hebben, hij zal het wedergeven, ziel voor ziel. Als ook iemand aan zijn naaste een gebrek zal aangebracht hebben, gelijk als hij gedaan heeft, zo zal ook aan hem gedaan worden. Breuk voor breuk, oog voor oog, tand voor tand, gelijk als hij een gebrek een mens zal aangebracht hebben, zo zal ook hem aangebracht worden. Wie dan enig vee verslaat, die zal het wedergeven. Maar wie een mens verslaat, die zal gedood worden. Enerlei recht zult gij hebben. Zo zal de vreemdeling zijn als de inboorling, want ik ben de Heere uw God. En Mozes zeide tot de kinderen Israëls, dat zij de vloeker tot buiten het leger uitbrengen en hem met stenen stenigen zouden. En de kinderen Israëls deden gelijk als de Heere Mozes geboden had. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij in aansluiting daarop Psalm 6, de versen 1 en 2. O Heere, gij zijt weldadig, straf mij niet ongenadig. Psalm 6, versen 1 en 2. Een ieder spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij mogen vanavond mediteren over zondag 36 van de Heidelberger Catechismus. En dat willen we nu met elkaar lezen en ook belijden. Wat wil het derde gebod? Dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren, de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. En in het kort, dat wij de heilige naam Gods anders niet dan met vrees en eerbied gebruiken. Opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degenen vertorent die zoveel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Ja, gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. Tot zover. Zullen wij het aangezicht van de Heere zoeken in gebed? O Heere, wanneer wij uw aangezicht willen zoeken in het gebed, dan mag dit wel met eerbied gebeuren. Want uw aangezicht is heilig. Wij kunnen uw aangezicht niet zien. U bent vlekkeloos. U bent volzalig. In u woont enkel licht en er is niets gebrekkig, geen tekort in u. U regeert over alles. U hebt alles geschapen wat er is. U hebt ons ook geschapen en u onderhoudt ons het leven. U geeft ons dat wij hier samen mogen komen in uw huis. U geeft ons zoveel voorrechten en zegeningen, elke dag opnieuw. U bent een heilige God en uw naam is heilig en geducht. Wie zou u niet vrezen, Heere? En wanneer wij nu willen mediteren over uw naam die heilig is, dan belijden wij u dat wij daar volkomen ongeschikt voor zijn. Omdat wij allemaal mensen uit de aarde zijn. Wij zijn aards. We zijn getrokken tot wat op deze wereld en aarde zien en vinden. Terwijl u de andere bent. De heilige. De verhevene. En de heerlijke. Heere, wij bidden u of u uw aangezicht op ons wil doen schijnen, zodat wanneer wij mediteren over uw naam, dat iets van uw heerlijkheid vertoond mag worden. En dat onze gedachten en harten omhoog geheven worden, om iets van uw heiligheid en uw heerlijkheid te zien. Wil dat zo geven, Heere, opdat wij bang zouden zijn om tegen u te zondigen. Dat wij bang zouden zijn om u te vertoornen door onze onnadenkendheid, door onze slordigheid. En wat ligt er toch veel gebrek en tekort in ons, onze liefdeloosheid. Van nature denken we alleen maar aan onszelf. En we zoeken onze eigen eer en we zoeken onze eigen naam te bevorderen. Want wij hebben van nature u niet lief. We hebben uw naam niet lief. En we belijden u dat we uw naam niet eren, omdat we zo liefdeloos zijn. En ook in het leven van uw kinderen, die u omgezet hebt, daarvan moet u ook zeggen dat ze hun eerste liefde verzaakt hebben. En dat er zo gauw liefdeloosheid weer omhoog komt. En dan is ook het gebrek aan geloof, dat wij geneigd zijn u te wantrouwen. Dat wij letten op de dingen die we kunnen zien. En dat toch roept u ons op om op u te vertrouwen. Ons geloof op u te vestigen. Heere, wat schieten wij schromelijk tekort. Ook het geloof van uw kinderen is vaak zo gebrekkig. En dan behoren wij ook te hopen op u. Maar wat een hopeloosheid ligt er soms in ons, dat we mismoedig zijn en dat het lijkt alsof u niet bestaat en of dat uw woord er niet meer is en dat uw naam er niet meer is. En zo, Heere, belijden we u, ook die zonden van de hopeloosheid en mismoedigheid. En dan is er onze onwil om in uw wegen te gaan en te staan. En dan zijn we ook nog zo dodig in ons hart en zo koud en zo afstandelijk. En dan kunnen we ook nog zo biddeloos zijn dat we het gebed maar afraffelen of geen tijd nemen voor het spreken met eerbied tot u, de levende God. En u ziet ons allemaal. U weet wie we zijn. We hoeven het voor u niet te verbergen. En daarom moeten we ook met de psalmdichter maar zeggen, ik wil het voor u niet verbergen. En zo, Heere, moeten wij nu nadenken over uw heilige naam. Uw naam die zo heerlijk is. Het past ons niet om daarover te mediteren. En toch wilt u dat wij dat doen, omdat u ook dit geopenbaard hebt in uw woord. En daarom vragen wij u om genade, om verzoening. En dat juist vanwege die ene naam die u gegeven hebt in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Wilt u ons aanzien in het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. En wilt u met uw majesteit en kracht uw naam op onze harten en levens drukken, dat uw naam ingekerfd mag worden in ons hart en leven, zodat wij leren leven voor u en voor de eer van uw grote naam. O, doe het toch, Heere, om uw naams wil. Want wat zult ge anders doen met uw grote naam, wanneer wij naar uw naam genoemd zijn, maar wanneer wij in ondankbaarheid en onbekeerlijkheid en verharding doorleven? Heere, wil het om uw grote naams wil doen, dat u krachtig werkt, dat u heerlijk dat geestelijke leven in harten uitgiet, zodat wij uw naam leren liefhebben. En dat uw naam mag zijn als uitgestorte olie en wijn. Dat uw naam lieflijk is. Dat uw naam heerlijk mag zijn. En dat we leren met heel ons hart uw naam te eerbiedigen. Heere, dit zijn geen optionele zaken. Dit is noodzaak voor een ieder van ons, jong of oud. Ons leven hangt er ook vanaf. Ons eeuwig leven of de eeuwige dood ligt ermee verwikkeld. Of wij uw naam leren liefhebben en eren. Heere, wil het wil zo in ons midden zijn. En wilt u heerlijk werken. Dat we uw naam mogen lief krijgen. En dat we steeds meer troost en verwachting mogen putten uit die heerlijke naam. En dat we tot u mogen opzien, ondanks al onze tekorten, omdat u tot eer van uw naam zondaren wil zalig maken. Heere, hoe heerlijk is uw naam. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. U bent heilig, driemaal heilig, van eeuwigheid tot eeuwigheid. Heere, daal af met uw majesteit in het midden van de gemeente. Heere, wil ons niet verlaten, wil doorwerken. Wilt u zo ons verblijden? We bidden u voor hen die hier niet met ons vergaderd zijn. Schenk ook hen een zegen wanneer ze mee kunnen luisteren met uw woord. We willen u bidden voor hen die het door moeilijke wegen gaan. Heren, wij vragen u of u Justin den Hoed wilt versterken. Ook deze komende week wanneer hij weer voor een behandeling moet gaan. Dank u dat u hem geholpen hebt door deze vorige behandelingen heen. Wilt u hem ook nu nabij zijn. Hem sterken. En laat hij zijn kracht bij uw naam mogen zoeken en vinden. We willen u bidden, Heere, voor heel de gemeente. Voor het vele werk wat plaats mag vinden in het midden van de gemeente. We bidden u voor de jongens- en de meisjesvereniging. Voor de jeugdvereniging. We bidden u dat het werk gezegend mag worden. We vragen u, Heere, of u leiders en leidsters wijsheid en bemoediging wilt geven. Zegent u de verenigingen die er zijn. Die ook, zo u het geeft, zullen vergaderen deze week. En de reformatieherdenkingen die gehouden mogen worden. Schenk uw zegen. Heere, zegent u de huisbezoeken van de kerkenraad. En de catechisaties wilt u daarin ook aanwezig zijn met uw woord en geest. Heere, gedenk onze kerken. We bidden u voor het werk van de generale synode. Wilt u geven dat er besluiten genomen worden in overeenstemming met uw woord? We vragen u of u in het midden van deze wereld wilt werken, zodat uw kerk uitgebreid mag worden. En dat hen die in duisternis zijn, die niet weten wat de waarheid is, die verleugend zijn door bedrog, waar de vorst der duisternis zijn macht over uitoefent, wij bidden u of u hen wilt bevrijden en verlossen. En of u op de menselijk gesproken, de meest onmogelijke plaatsen, dat u daar uw kerk bouwt. Heere, wilt u harten inwinnen? Wilt u in gevangenissen werken? In gevangenkampen? Op de meest verlaten gebieden? Op de meest eenzame plaatsen? Wilt u ook daar geven dat uw naam geëerd wordt? Dat uw naam de eer mag ontvangen door al de landen heen? O, breid zo uw koninkrijk uit. Hoor ons bidden. Om Christus wil. Amen. Gemeente, zullen wij zingen Psalm 38... de versen 4, 6 en 18. Psalm 38, 4, 6 en 18. Geliefde gemeente, God heeft een naam. De Heer heeft zichzelf verschillende namen gegeven. En dat is een heerlijke zaak. Daar ligt een overvloed van troost in, van leven. De naam van de Heer is heerlijk. Zijn naam is vol onderwijs. En daar ligt troost en bemoediging in, wanneer wij zijn naam overdenken. De naam van de Heer is heerlijk. En het is daarom ook een heerlijke zaak dat wij die naam van de Heer mogen overdenken. En het is zo rijk dat de Heer zich aan ons geopenbaard heeft in zijn woord. De naam van God, je zou het kunnen omschrijven als de samenvatting van al zijn deugden en volmaaktheden. Dat is de naam van God. Een samenvatting van al zijn deugden en al zijn volmaaktheden. Wij mensen geven God geen naam. God geeft zichzelf een naam. Want in zijn naam openbaart de Heere zich aan ons en laat Hij zien wie Hij is en hoe Hij is. Wij mensen kunnen God ook geen naam geven, omdat ons begrip van de Heere God zo klein is en zo nietig en zo bevlekt en zo tekort. Maar nu laat God zelf zien wie Hij is. Zijn naam is Heere met hoofdletters. En dat wil zeggen de naam van God waarin Hij openbaart dat Hij er altijd is. Dat Hij de onveranderlijke God is. Ik zal zijn die ik zijn zal. Ik ben die ik ben. Dat is de heerlijke openbaring van zijn naam die God gegeven heeft aan Mozes bij de berg. Toen de Heere tot Mozes sprak vanuit de brandende braamstruik en Mozes zond naar Egypte, toen vroeg Mozes, maar wie bent u? Wie moet ik zeggen dat mij gezonden heeft? Hoe is uw naam? En dan openbaart de Heere zich in een naam die nog niet eens bekend was bij Abraham, Isaac en Jacob. En dan zegt de Heere, ik ben de Heere. Ik ben die ik ben. Die naam is afgeleid van het Hebreeuwse woord voor zijn. De Heere is er. In de absolute zin van het woord. Hij is er altijd. Wat rijk. Een kind heeft het benauwd. Droomt. Een slechte droom en is aan het huilen in de nacht. En moeder komt naar dat kind toe, zegt, kind, ik ben er. Wat een troost voor zo'n kind te weten, moeder is er. En dat is geen enkel vergelijking met de grootheid van God die zegt, ik ben er. Ik heb u gedragen al de dagen. En ik zal u blijven dragen, tot het laatste toe, ja tot de grijsheid toe, blijf ik dezelfde. Is dat niet uw ervaring, u die genade mag kennen in uw leven? Als u terugziet op uw leven, de omstandigheden waarin u was, was hij er niet altijd om u te dragen? Wat een heerlijke naam, Heere. Ik ben er. En dat is de naam die Mozes mag bekendmaken aan het volk Israël. Dat wanneer het volk uit Egypte moet vertrekken, dan mogen ze dat doen onder de aanwezigheid van God. Zijn blijvende aanwezigheid. Dat is de verbondsnaam van God. Hij zal er zijn. En zo wil de Heer ook aangeroepen worden. Met die verwachting, met dat vertrouwen. De Heer wil aangeroepen worden van geslacht tot geslacht. Met die naam, Heere, ik zal zijn die ik zijn zal. En daarmee laat hij zien dat hij de onveranderlijke God is. En dat de Heere daarmee ook overal aanwezig is. Overal is God. En zo is de Heere God, de verhevene, die te heilig is dat wij hem zouden kunnen zien. Niemand heeft God gezien. Dat kan ook niet. Dan wordt een mens verteerd vanwege zijn vlekkeloze heiligheid. God is de verhevene. En toch is hij zo nabij. En hij is juist nabij de ziel die schreiend tot hem vlucht. Hij is nabij degenen die op hem wachten, die tot hem uitzien. En zo ligt er een onnoemelijke troost in die naam Heere. En daar mogen wij nou kort met elkaar over nadenken. Over de naam van God. Die naam is heilig, heerlijk. Die naam is het fundament van het geloof. Dat voelt u al. Als de Heere zegt, ik zal zijn die ik zijn zal. Dan wordt die naam een pleitgrond. Te midden van al onze onzekerheden, al onze bestrijdingen en een toekomst waarvan wij afvragen hoe zal het allemaal gaan en hoe zal het nog allemaal gaan in de wereld. Dan horen we een stem. Ik zal zijn die ik zijn zal. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde, zegt de Zoon van God. Hij heeft die macht, die bevoegdheid verdiend, verworven. En ik ben met u. Al de dagen. Tot de volleinding der wereld. Ook op de sterfdag van een kind van God. Ik ben met u. Al de dagen. En zo is de naam van God heerlijk. En die naam wordt geopenbaard door al zijn wonderen die hij doet. Dat hij de schepper is. Dat hij de eeuwige is. Dat hij de almachtige is. Dat hij trouw houdt en nooit laat varen de werken zijner handen. In deze naam ligt verankerd de verlossing uit Egypte. In die naam ligt verankerd de terugkeer uit ballingschap. En in die naam ligt ook verankerd dat God Israël nu in onze dagen terugbrengt naar haar eigen land. En nou bidden wij. Dat God de ogen zou openen van Israël voor zijn heerlijkheid. We zien zijn naam vertolkt op Golgotha. Dat God in mens op deze aarde gekomen is en dat hij zelf de vloek draagt. Wie is aan onze God gelijk? Wie is met God te vergelijken, die de schuld en de straf van zijn volk op zich neemt en dat hij voor hen de schuld draagt en betaalt. En zo zien we zijn naam heerlijk schitteren op de dag van de opstanding van de Heere Jezus, op de paasmorgen. Hoe heerlijk is zijn naam. En die naam, Immanuel, God met ons in zijn Zoon, de Heere Jezus Christus. O, die naam is zo rijk, is zo heerlijk. De Heer heeft zelf ook zijn naam verder uitgelegd. met name aan Mozes in Exodus 34. Heere, Heere, God, barmhartig en genadig, langmoedig en groot van weldadigheid en waarheid, die de weldadigheid bewaart aan vele duizenden, die de ongerechtigheid en overtreding en zonde vergeeft, die de schuldige geenszins onschuldig houdt, bezoekende de ongerechtigheid der vaderen aan de kinderen en aan de kindskinderen in het derde en het vierde lid. Zo heeft God zijn eigen naam uitgeroepen voor Mozes. En al bevende heeft Mozes met diepst ontzag die naam gehoord. Ja, de naam van de Heere. Dan zien wij de naam Jezus. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. De Heere Jezus, die volkomen vergeving verdiend heeft. En nu, gemeente, behoren wij deze naam te kennen. Ja, zegt u, maar wij kennen die namen toch wel? Nee, nee. U kent namen uit de geschiedenis. U kent namen van mensen die al lang overleden zijn. Mensen die we uit de geschiedenisboeken lezen. U kent hun namen. Maar daarmee kent u hen nog niet. Het gaat er nou niet om dat wij zomaar 10 namen uit de Bijbel kunnen opnoemen en dan zeggen wij kennen zijn naam. Nee, we moeten de inhoud van die naam kennen. Heel persoonlijk in ons leven, dat we het ervaren dat hij El Shaddai is, de Almachtige. En dat hij El Elyon is, de verhevene, de hoge. Dat kun je beleven. Dat kun je ervaren. Dat de lofzang met stil ontzag opklimt tot God in de hoge. En dat u een besef ervan hebt hoe klein u bent. En hoe hoog en heilig zijn naam is. En dat wanneer u de barmhartigheid van de Heer in uw leven ervaart, dan zingt u het met Maria mee. Laat volk bij volk tezaam barmhartigheid verwachten. Kijk, dan kent u zijn naam. En die naam Jezus. Dat hij zal zijn volk zalig maken. Die naam moeten we nou persoonlijk in ons hart leren kennen. En dat leren we kennen wanneer we ontdekt worden aan onze zonden en schuld. Wanneer we dat voor de Heere uitspreken. En wanneer we ontdekken dat er in de Heere God, in zijn Zoon, volkomen verzoening en vergeving is. En wat komt er dan veel troost uit die naam? Ik ben die ik ben. Om daarmee de toekomst in te gaan. Kijk, die uw naam kennen, hebben we gezongen uit Psalm 9. En in de onberijmde Psalm 9 in vers 11, daar staat, die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen, omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Is dat toch geen bemoedigend woord voor hen die ook in ons midden de Heere zoeken. Maar dan klimt soms de twijfel omhoog. En zelfs de angst, zou God wel naar mij horen? Maar hier staat het toch. Die uw naam kennen, zullen op u vertrouwen. Omdat gij, Heere, niet hebt verlaten degenen die u zoeken. Wij moeten de naam van de Heere leren kennen. Nou, gemeente, van nature kennen wij de naam van God. Hoe dan? De God der ere dondert. De stormwind, de macht, de natuurkrachten. Daarin zien wij de macht en de kracht van God, van zijn naam. Als u op deze onbewolkte avond naar buiten gaat, u ziet al de sterren. De hemelen vertellen Gods eer en het uitspansel verkondigt zijn er handen werk. Daarin zien wij de macht van Gods naam. We zien zijn macht in de natuur. De stem des Heren breekt de cederen. De stem des Heren is met kracht. En dat wordt allemaal vertolkt in zijn naam. Dan ziet u hoe zijn naam is. Krachtig, machtig. En elk mens beseft dit. Elk mens weet dat er een macht boven hem is. En als er dan een grote stormwind komt of een orkaan en ze moeten de schuilkelders in, dan zitten ze daar echt heel stil, wat benauwd voor zich uit te kijken. Want ze zien daarin machten die wij niet kunnen beheersen. Dat is de macht van God. En elk mens weet ook dat er een macht is boven hem in zijn geweten. Dat weet jij ook. Je weet als je iets verkeerds doet, dat God dat niet wil. En je voelt je geweten tot je spreken. En daarnaast weet elk mens dat God de eer moet ontvangen in zijn leven. En elk mens wil graag zelf de baas zijn, zelf koning zijn. Maar er staat toch een koning boven hem, die regeert over leven en dood. En nu kan een mens doorleven alsof er geen God is, en vele mensen doen dat ook. Die verbeelden zich en willen zichzelf laten geloven dat er geen God is. Willens en wetens willen ze er niet aan dat God er is met zijn macht. Maar de mens is niet almachtig. Dat weet elk mens. Elk mens weet dat hij niet alwetend is. Elk mens weet dat hij niet onafhankelijk is. God is almachtig. God is alwetend. God is onafhankelijk. En nou moet deze heilige naam van de Heere, moeten we leren kennen. En waar leren wij die uit kennen? Uit de macht, van de natuur, goed. Elk mens beseft dat, tot op zekere hoogte. Maar uiteindelijk zien wij zijn naam geopenbaard in zijn woord. Want de reddende macht van de Heere kunt u niet aflezen uit de macht van de natuur. Dat leest u ook niet uit uw geweten. Dat de Heere Jezus Christus de zaligmaker is en dat er maar één naam onder de hemel gegeven is, waardoor u zalig moet worden, dat leest u niet in de natuur, maar dat leest u in Gods woord. En daarom spreekt de Heere en openbaart de Heere zijn naam tot ons in zijn woord. En zo alleen kunnen wij de reddende macht van de Heere kennen. En wat is het toch rijk en heerlijk om de naam van de Heere Jezus Christus te kennen, waarin God zich openbaart als een God van zaligheid. De Heere Jezus is in deze wereld gekomen om Gods naam aan ons te openbaren. Hij wilde als mens geboren worden. Hij wilde als een hulpeloze zuigeling in de armen van zijn moeder Maria opgetild worden. Die eeuwige, almachtige, grote God wilde zo'n klein kind worden. om ons leven die wij verknoeid hadden overnieuw te doen, omdat wij zijn naam ontheiligd hadden, omdat wij het verdienen om eeuwig weggeworpen te worden, maar omdat God in zijn naam bewogen was met barmhartigheid en genade, dat hij daarom zijn zoon zond. En de Heer Jezus is gekomen en hij heeft de naam van God geopenbaard. Dat heeft hij gedaan aan hen die God hem uit de wereld gegeven had. Johannes 17, vers 6. En zo is de Heer Jezus zelf de openbaring van zijn naam. De Heer Jezus die de Zoon gezien heeft, die heeft de Vader gezien. De Heer Jezus heeft Gods naam geëerbiedigd en geheiligd. En wanneer wij letten op de Heer Jezus, dan zien wij daarin de verpersoonlijking van Gods naam. En dan in heel Gods woord zien wij de openbaring van zijn naam. Hooglied 1 vers 3, uw naam is een olie die uitgestort wordt, daarom hebben u de maagden lief. En nou moet deze heilige naam van God geëerbiedigd worden. Want de Heer heeft het zelf gezegd, gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdel gebruiken. Want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. En daar zijn heerlijke voorbeelden van. Van mensen die je door genade geleerd hebben om de naam van God te eerbiedigen. Denk maar aan Stefanus, toen hij gestenigd werd. Terwijl hij gestenigd werd, riep hij de naam van de Heere Jezus aan. En toen heeft hij Gods naam verheerlijkt door te zeggen, de Heere Jezus, reken hen deze zonde niet toe. En daarna heeft Stefanus opnieuw de naam van de Heere verheerlijkt door te zeggen, Heere Jezus, ontvang mijn geest. Zo heeft hij Gods naam verheerlijkt in zijn sterven. Want het is juist bij hen die zijn naam hebben leren lief krijgen, dat er een verlangen is om naar zijn wil te leven en zijn naam te heiligen. En dat geeft nou ook juist pijn in het leven van Gods kinderen als die naam van God ontheiligd wordt. Wanneer u zelf persoonlijk vertrouwd bent geworden met die zaligmakende naam van God, wanneer u liefde ontvangen hebt tot die naam, en wanneer Gods wet ingeschreven is in uw hart, dan is het verschrikkelijk wanneer u anderen die naam hoort ontheiligen. Maar het gaat niet alleen om anderen, wat anderen doen. De catechismus wijst ons hier op onszelf. En dan zegt er dan in het antwoord dat wij niet alleen met vloeken of met valse eed, maar ook met onnodig zweren de naam Gods niet lasteren, nog misbruiken, nog ons met ons stilzwijgen en toezien, zulke schrikkelijke zonden deelachtig maken. In het kort dat wij de heilige naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken, opdat hij van ons recht beleden, aangeroepen en in al onze woorden en werken geprezen worden. Dus de Heere neemt zijn eigen naam in bescherming. En hij laat niet onschuldig degene die zijn naam misbruiken. We hebben een voorbeeld van. In Israël, onder het lasteren. Als straf op lasteren kwam de doodstraf. Dat hebben we gelezen in Leviticus 24, toen de zoon van een Israëlitische vrouw en een Egyptische man de Heere, de naam van de Heere gelasterd heeft. En de volk hoorde hem lasteren. Toen hebben ze naar Mozes gebracht, dat moesten ze doen. Anders waren ze medeplichtig als ze niets zouden doen. En ze wisten dat de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt, maar ze wisten niet wat er met die man moest gebeuren. Dat wist Mozes ook niet. En toen heeft Mozes aan de Heere gevraagd. En toen zei Mozes, die man moet gestenigd worden. En zo is het ook gebeurd. Ze hebben die jongen naar buiten gebracht. Buiten het kamp, daar hebben ze hem gestenigd. Hij ontvangt de doodstraf. Want vloeken is eigenlijk God willen doden. Het is zijn heilige naam verwensen. Het is een verschrikkelijke zonde. En het volk stond erbij en de schrik zat er helemaal in. En daarom was het volk Israël ook heel benauwd om de naam van de Heere aan te roepen en uit te spreken. Daarom hebben ze ook de naam Heere met hoofdletters. De naam Yahweh, zoals wij dat weten, hebben ze nooit uitgesproken. Ze lazen daar steeds het woord Adonai voor. Dat betekent Heere met hoofdletter H en kleine letters. De verbondsnaam spraken ze niet uit, omdat de schrik er zo in zat. En hierna bij mijn weten lezen we ook niet in de schrift dat iemand om godslastering gestenigd werd. Was het niet onbarmhartig dat deze man gestenigd werd? Nee, het is recht. Want zo heilig is de naam van God. En geldt die doodstraf nog steeds? Jazeker. In onze maatschappij? Nee. Maar geldt de doodstraf dan nog? Jazeker. Nog veel erger dan steniging. De doodstraf wil zeggen de eeuwige dood. Als we zijn heilige naam lasteren, dan brengt dat tot de eeuwige dood. Dan zegt de Heere, gaat weg van mij in buitenste duisternis. En voor God te moeten staan als een vloeker is veel erger dan gestenigd te worden. Want God zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Dat zien we ook in vraag en antwoord 100. Is het dan zo grote zonde Gods naam met zweren en vloeken te lasteren, dat God zich ook over degenen vertorent die zowel als hun mogelijk is het vloeken en zweren niet helpen weren en verbieden? Antwoord, ja gewisselijk, want er is geen groter zonde, nog die God meer vertorent dan de lastering van zijn naam, waarom hij die ook met de dood te straffen bevolen heeft. En uw gemeente wordt er wel heel persoonlijk, want het is niet alleen doordat je Gods naam ijdel gebruikt dat je zondigt tegen dit gebod, maar ook wanneer wij de naam van de Heere onnadenkend gebruiken. Of dat wij mooie woorden op onze lippen nemen, maar dat ondertussen onze daden volkomen in strijd zijn met onze mooie woorden. Dan wordt de naam des Heren gelasterd om ons. Het is zelfs zo dat een mens krachten kan doen in de naam van de Heer Jezus en dat we toch zijn naam lasteren en verloren zullen gaan. Wanneer wij de eer op onszelf richten en niet op God, dan beroven wij God van zijn eer. Dat is een vorm van lasteren. En nu kunnen we in een preek over het derde gebod allerlei vormen van lastering gaan aanwijzen. Maar laten we maar heel persoonlijk tot onszelf inkeren. Want al gruwen wij hopelijk van het openlijk lasteren, toch kunnen wij ons daar schuldig aan maken. Ik zei juist dat we ons kunnen misdragen. Terwijl de mensen weten dat we naar de kerk gaan. En wanneer ze zien dat wij met oneerlijke praktijken ons bezighouden. Of dat wij onverschillig zijn en hard. Of dat we de waarheid niet spreken. Onbetrouwbaar zijn. Dan brengen de mensen dat in verband met ons naar de kerk gaan. En dan wordt de naam des Heren gelasterd om onzentwil. Zelfs David, de man naar Gods hart, had de vijanden van de Heren doen lasteren. Om zijn zonden en zijn wangedrag. En de profeten hebben dit Israël aangezegd. Dat zij Gods naam ontheiligd hebben. Dat om hun zonde werd de naam van God gelasterd. Want toen hebben de heidenen gezegd, oh wij zijn sterker en onze goden zijn sterker dan de God van Israël. Omdat het volk van Israël wordt meegenomen in ballingschap. Dat betekent dat hun God is niet zo sterk. En zo werd de naam van de Heere gelasterd. Om de zonden van Israël. En wanneer wij in deze maatschappij het lasteren horen, dan behoren we dat tegen te gaan. Dan mogen we ook vrijmoedigheid van de Heere vragen. Dat is soms best moeilijk. Maar soms vraagt de Heere ook wel eens iets te doen wat niet zo heel gemakkelijk is. Maar wel gedaan kan worden met zijn hulp en kracht. En soms is het ook ondoenlijk. Als u in een hele groep bent en er wordt gevloekt en gelasterd, dan is het misschien het beste. Dan is het wel zeker het beste om uzelf daarvan te onttrekken. Niet mee te doen. Ga dan weg. Ga dan ergens anders staan. Wanneer u samen met iemand bent en hij lastert de naam van de Heere, dan hebt u wel alle gelegenheid om hem erop aan te spreken. U kunt vragen of hij in God gelooft. En er kan zich een gesprek ontwikkelen. Maar dat we niet zwijgen. Als wij zwijgen, wie zullen dan spreken? Hoe zullen de mensen in de wereld het weten dat ze Gods naam lasteren? En dan moet de insteker ook niet van zo'n gesprek zijn dat wij gekwetst zijn. Dat wij in onze rechten ons aangetast voelen. Nee, het gaat uiteindelijk niet om ons. Het gaat om God. Het gaat om zijn eer. En het gaat om de welzijn van uw collega. Die niet eens weet wat hij aan het zeggen is, maar God zal geenszins hem onschuldig houden. Dus dat betekent, die man wordt straks gestraft daarvoor en hij weet het niet eens. En u weet het wel. Het gaat uit bewogenheid om die man of die vrouw. Dat we daarom hen erop moeten wijzen. En nou, gemeente, laten we nog eens wat dieper persoonlijk gaan kijken in ons leven. Want we hebben zojuist Psalm 6 gezongen en Psalm 38 gezongen. Dat zijn boetepsalmen. En dat is zeer gepast wanneer wij nadenken over de naam van God. Want het ontzettende uit ons leven is, uit uw en mijn leven is, dat wij God gelasterd hebben. We staan allemaal schuldig aan dit gebod. We zijn allemaal des doods schuldig. Het behoort te zijn dat de Heer ons achtervolgt als een leeuw die alles verscheurt. Of dat de Heer ons achtervolgt als een berin die van haar jongen beroofd is en ons verscheurt. Waarom? Omdat wij God gelasterd hebben. Wanneer hebben wij God gelasterd? In het paradijs. Hebben Adam en Eva niet gedaan, hebben wij gedaan. We hebben God van de troon willen halen. We hebben God gewantrouwd. We hebben zijn woord niet geloofd. En het ergste is dat we dat herhalen. zo vaak in ons leven. Ik hoop niet dagelijks, maar het staat te vrezen in ons aller leven. Hoe wantrouwig kunnen we zijn dagelijks, ellendig mens dat wij zijn. Hebben we daar wel eens een indruk van gekregen? En dat we zelf alles in ons leven willen bepalen zoals wij dat willen organiseren en uitrichten. Maar God behoort dat te doen. We zijn een eerover van God. En dat is verschrikkelijk. Dat is verschrikkelijk. En we mogen gerust met bepaalde indrukken dit kerkgebouw verlaten. Het zijn toch feiten. Het is toch de realiteit. Het is toch geen overdreven gepraat. We hebben gezondigd tegen de hoogste God. En als u die schuld gaat zien, dan beseft u dat er een kloof is tussen God en u. We zijn in een onzalig verbond getreden met de vorst der duisternis. We hebben hem gevraagd om bij ons binnen te komen. En daarom zegt Paulus, zijn we verkocht onder de zonde. En daarom kan de duivel ook een zekere aanspraak op ons maken. De duivel kan zeggen, die mens is mij toegevallen. En wanneer u deze zaken gaat zien, dan wordt dit de werkelijkheid van uw nood. Dan gaat u erover wenen, huilen. Dan wordt dit de nood van ons leven. Ik ben van God afgevallen. Ik heb grof onrecht gedaan tegen een goeddoend God. En dan, door de werking van Gods geest, komt er droefheid naar God. Dan heb ik er verdriet van. Dan ga ik het uitspreken. Dan ga ik roepen tot deze God. Want dezezelfde God die ons behoort te straffen. Deze God, al is schoon zwaar getergd. Hij biedt ons zijn vrede aan. Hij offert zelfs zijn zoon op de slachtbank van het kruis van Golgotha. Om vloekers nog met zich te verzoenen. Ziet u de goedheid van God? Ziet u de barmhartigheid van God? Ziet u hoe groot hij is? Bent u daar al eens onder versmolten? Kijk, als u dat gaat zien, dan wordt u zo klein. Dan wordt het een wonder dat u nog mag leven. Dan wordt het een wonder dat die God, die zich verschrikkelijk vertorent over Gods lastering, dat de Heere zich verschrikkelijk vertorend heeft over zijn geliefde zoon. Waar wij mee hadden moeten getroffen worden. Want ik zei juist dat we niet verder lezen na Leviticus 24, bij mijn weten dat er iemand gestenigd werd om godslastering. Maar er is wel één om godslastering gedood. En dan neem ik u mee naar de zaal van Caiaphas. En ze hebben hem eindelijk. Maar ze kunnen geen aanklacht vinden, zelfs als ze valse getuigen, vele valse getuigen, kunnen ze nog geen aanklacht vinden. Er moet toch een aanklacht zijn om hem te kunnen doden. De Heere Jezus moet dood. Ze hoeven alleen nog maar een excuus. En die kunnen ze niet vinden, die hypocrieten. Die schijnheiligen. En dan krijgt Caiaphas een ingeving. Het was een ingeving van God. Want dan stelt Caiaphas aan de Heere Jezus een vraag. En Caiaphas bedoelt het. Uit gramschap en boosheid en haat. Maar door die vraag te stellen, geeft de Heere Jezus die heerlijke belijdenis. En dan vraagt Caiaphas: zijt gij de Christus, de Zoon van de gezegende God? Bent u de Messias? Bent u de Zoon van de gezegende God? En u gaat de Joodse raad hun eigen Messias uitwerpen. En dan zegt de Heer Jezus het antwoord: ik ben het. En gij lieden zult de Zoon des mensen zien, zitten ter rechterhand der kracht Gods en komen met de wolken des hemels. En de hoge priester, verscheurende zijn klederen, zeide: wat hebben wij nog getuigen nodig? Gij hebt de godslastering gehoord. Wat dunkt u, lieden? En zij allen veroordeelden hem. Hij is des doods schuldig. Nu hadden ze het gevonden. De Heer Jezus, om Gods lastering, is hij gekruisigd. Terwijl hij nooit de naam van God gelasterd had. Maar hij nam de zonde van zijn volk op zich. Hij is om Gods lastering gekruisigd. Omdat u en ik Gods naam gelasterd hebben in het paradijs. En helaas nog zo vaak daarna. Maar dan is er het wonder dat er genade is voor een doodschuldige vloeker. Paulus, hij vloekte tegen de Heere Jezus, maar hem werd barmhartigheid gegeven. Ja, ik deed het in mijn onwetendheid, schrijft Paulus. Maar hij kreeg vergeving. Hij was des doods schuldig. Maar dan zie ik een ander apostel. En hij vloekte ook. Hij deed het expres. Hij had eerst beleden: gij zijt de Christus, de Zoon van de levende God. En hier vloekt hij: ik mag naar de hel gaan als ik hem ken. En zo heeft Petrus verschrikkelijk gevloekt. Hij heeft de dood over zich gehaald. En toen hij de haan hoorde kraaien, toen besefte hij wat hij gedaan had. En hij rende naar buiten in de nacht en hij weende bitterlijk. En op de dag van zijn opstanding verscheen de Heere Jezus alleen aan Simon. Want Simon kreeg vergeving. Want er is vergeving bij God, zelfs voor een vloeker. En straks wordt Petrus driemaal gevraagd: hebt gij mij lief? Want zo wordt Petrus hersteld in de kring van de apostelen. En daarom is er hoop voor mensen zoals u en ik zijn. Hoop voor zulke mensen die zoveel schuld op zich geladen hebben. Wanneer Gods geest u ontdekt, dan begeert u verlost te worden. En dan wilt u dat hij uw leven in zijn heilige handen neemt. En dat hij ervan maakt wat hij wil dat ervan gemaakt zal worden. En dan vraagt u hem om genade in de moeilijke omstandigheden van het leven. Ook wanneer er gevloekt wordt: hoe moet ik handelen, Heere? Geef mij wijsheid. Geef dat ik uw naam mag belijden en dat nooit uw naam gelasterd wordt om mij. Maar omgekeerd, dat de mensen zien dat ik anders ben En dat de mensen dat dan in verband gaan brengen met het feit dat ik de Heere ken. Het zal wel met zijn God te maken hebben dat hij wel zorgzaam, wel barmhartig, wel oprecht, wel beleefd, wel liefdevol, wel trouw is, wel de waarheid spreekt. Dan wordt de naam des Heren verheerlijkt. En zo werkt Gods geest in het leven. Zo geeft de Heere de mens een nieuw hart en een nieuw leven. En dan wordt voor zulke mensen die naam des Heren een sterke toren. En de rechtvaardige loopt daarin. En hij wordt in een hoog vertrek gesteld. Er ligt zoveel ruimte in de naam van God. Eeuwigheid, ruimte, adem, leven, omdat die naam zo heerlijk is. En weet u waarom God een mens bekeert? Weet u waarom er nog genade is voor een vloeker? Dat doet God om de verheerlijking van zijn grote naam. God heiligt zijn naam in de bekering van een zondaar. En daarom is er hoop voor ons. Daarom wil God nog bekeren. Wil God nog behouden. Wil de Heere nog een leven oppakken en vernieuwen. Hij doet het om de verheerlijking van zijn grote naam. En dan, ja dan wilt u zoals antwoord 99 aan het einde zegt. Dan wilt u die heilige naam Gods niet anders dan met vrees en eerbied gebruiken. Dan wilt u en dan bidt u erom dat zijn naam door u recht, juist, goed beleden wordt. En dan bidt u, Heere, leer mij u aan te roepen zoals u dat wilt. En laat u de eer ontvangen in mijn leven, in mijn handel, in mijn wandel, in mijn woorden, in mijn werken, dat u geprezen wordt. Ja, Heere, verenig mijn hart tot de vreze van uw naam. Amen. Zingen wij 86, het zesde vers. Zullen wij bidden en danken? Heere, geprezen zij uw heerlijke naam. En wij kunnen dat zo gemakkelijk bidden. We kunnen zo eenvoudig uw naam op onze lippen nemen. En dat onze houding strijdig is met dat gebed. O Heere, vergeef het ons. En wilt u onze ogen openen voor de werkelijkheid van ons leven? Wilt u de schuldbrief ons thuis geven, persoonlijk, opdat we ons voor u verootmoedigen, dat we klein worden voor u en dat u, Heere, aanbeden wordt en dat wij leren smeken dat uw naam verheerlijkt mag worden in ons leven. O Heere, wij vragen u, verenig ons hart tot de vreze van uw naam. O Heere, leer ons uw naam met diepe eerbied te gebruiken. Leer ons te bidden dat we niet onnadenkend doen. Leer ons uw woord met eerbied te lezen. Heere, wilt u zelf met uw majesteit intrek nemen in onze harten? Wilt u in onze levens komen voor het eerst, als dat nog nooit gebeurd is? Of doe het opnieuw, Heere, dat die eerste liefde die we misschien aan het verlaten zijn weer op mag bloeien. O Heere, wil in genade op ons neerzien. Wil het geloofsleven aanwakkeren. Wil wat dreigt te kwijnen nieuw leven inblazen. Heere, doe ons goede gedachten van u hebben. Doe ons uw naam eerbiedigen. Wil ons deze week nabij zijn, als we weer teruggaan naar ons werk, of dat in het rusthuis is, om daar in de verpleging te helpen, of bij de politie, of het is bij de kazerne in het leger, wil bescherming geven, of het is op school om onderwijs te geven, of onderwijs te ontvangen, of op kantoor, of in de fabriek, of op het land, of waar we ook geroepen zijn. Heere, wilt u ons bewaren, dat uw naam niet door ons gelasterd worden, maar dat uw naam verheerlijkt zou mogen worden. Ga met ons, om Jezus wil. Amen. Laten wij zingen Psalm 119, vers 53. Ga heen met u dragende de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.